Morgen. Ik ga een klein beetje hoger zetten. Voilà. Ik merk, hoe meer haren eruit vallen, hoe slechter dat ik zie. Hoe dat aaneenhangt, dat begrijp ik ook niet zo goed. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Dat is het versje eigenlijk van waaruit ik met mijn preek ben begonnen. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Laat ons even samen bidden. Vader God, wij komen voor uw troon, Heere. Heere, als wij zo voor uw troon komen, dan bidden wij dat... dat uw vrede, Heere, echt in onze levens mag plaats hebben, Heere. Een vrede die alleen van u komt, Heere. Een vrede die alleen u kunt geven en kunt bewerken. Een vrede die u als koning heeft, waar u de vredevorst bent, Heere. En ook deze morgen, Heere, wil ik u vragen door het woord dat gij uw vrede wilt bewerken in onze harten. En daar dank ik u voor, in Jezus' naam. Amen. Jacobus, hoofdstuk 3. We gaan dat zo dadelijk lezen, het stukje waar dat versje in komt. We weten niet zo heel veel over Jacobus. Op een gegeven moment beschrijft Paulus dat wanneer hij naar Jeruzalem ging, dat hij als enigste die hij gezien had, Jacobus de broer van de Heere was. Dat is deze Jacobus. En als hij verder dat verhaal vertelt... Toen hij met Barnabas en in Handelingen, staat dat ook beschreven, hè, naar de apostelen gingen over de leer, want er was een geschil rond, een misverstand rond. Dan schrijft hij hoe dat deze Jacobus samen met Petrus en Johannes de steunpilaren in de gemeente van Jeruzalem waren. Nu, een steunpilaar dat dient om iets zwaars te dragen. En goh, wat moet ik zeggen als ik er zo over nadenk, vanuit de weinige info die ik vanuit Gods woord daarover heb, in wat voor moeilijke omstandigheden dat hij een oudste moet zijn geweest. Die eerste christenen, die al zeer snel vervolgd worden, een hele grote, zware vervolging. Christenen die zich gaan verdelen en uitgaan aan andere orden en andere plaatsen zoeken. En hij blijft als oudste in die gemeente te Jeruzalem die enorm verdrukt en enorm vervolgd wordt. Heeft daar zijn bediening onder die Joden die tot Christus gekomen zijn. Gaat nog uit naar andere Joden die uitgezworven zijn over die omliggende gebieden. En daar waar hij die bediening had voor die Joden, samen met Petrus en Johannes, en Paulus zich richtte op die heidenen, zag Paulus hoe fel vervolgd dat die waren, dat hij in al die christenen die uit de heidenen ontstonden, collectes gingen inzamelen, geld gingen inzamelen, om dat naar die armen van Jeruzalem te brengen. Dat is de situatie voor Jacobus. Het is de situatie waarin hij spreekt over vrede stichten. Soms hebben woorden een grote impact. Maar soms, als je degene kent die de woorden spreekt en de situatie van waaruit hij die spreekt, hebben die nog des te meer impact. En Jacobus die schrijft een brief. En die brief die gaat eigenlijk over de relatie tussen het ware geloof en de levenswandel. Het geloof en de werken uit het geloof. De daden die wij doen. En na al heel wat zaken te hebben aangepakt en besproken te hebben, gaat hij in hoofdstuk 3, vers 13, en dan stelt hij de volgende vraag. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien? In zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, ze is natuurlijk, ze is duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Dat is nogal een stukje, hè, om te schrijven. Een wijsheid die van boven komt, die een vreedzaamheid bewerkt en de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Gerechtigheid is het eerste woordje waar ik eens graag wil bij blijven stilstaan. In de Oude Statenvertaling staat daar rechtvaardigheid. En hier staat gerechtigheid. Het is doorheen heel de Bijbel, in het Nieuwe Testament althans, als het over het Grieks gaat, dat hetzelfde grondwoordje af en toe als rechtvaardigheid wordt vertaald en af en toe als gerechtigheid wordt vertaald. Afhankelijk van de context en hoe de vertalers denken dat het bedoeld is, kiest men het ene of het andere. Nu, ook in onze Nederlandse taal, dat voel je, hè, hoe dicht dat bij elkaar hoort, hoe verweven dat met elkaar is. En als je dan het woordenboek zou gaan opzoeken, dan zou rechtvaardigheid vooral slaan op wat je doet, op wat je zegt, op de daden, het handelen, de levenswandel. En gerechtigheid gaat daar ook over, maar heeft een iets ruimere omvatting. De situatie of toestand waarin alle dingen rechtvaardig verlopen, dat is gerechtigheid. Ja? En dat zit ook nog in onze taal. Stel dat iemand iets steelt. En dat komt voor het gerecht. En de rechter gaat daarover een oordeel vellen. En als maatregel legt hij de straf op dat de persoon die iets gestolen heeft, de andere persoon daarvoor volledig moet vergoeden. Dan zou dat rechtvaardig zijn. En omdat de rechter ervoor gezorgd heeft dat er rechtvaardigheid gebeurt, zeggen wij in het Nederlands, nu is gerechtigheid geschied. Zie je? Het doen zelf en de ruimere context, de situatie of toestand is nu een situatie geworden die terugrechtvaardig is. Nu, Jacobus was ook met de vraag begonnen over de goede levenswandel en de werken. Dus het heeft alles te maken met wat rechtvaardig en gerechtigheid is in ons leven. Zijn onze daden, is onze levenswandel de levenswandel van iemand die rechtvaardig is? En hiervoor heeft hij heel veel dingen aangesproken waaruit wel blijkt dat er kennis was, maar de wijsheid die ontbrak. Dus stelt hij die vraag van wie is wijs en zo verder. Want weet je, kennis is heel belangrijk. Kennis is enorm belangrijk. In het woord staat hoe dat het volk van God ten gronde gaat door een gebrek aan kennis. Maar wanneer het bij kennis blijft, leert de Bijbel ook dat dat de mens opgeblazen maakt. Bij kennis is ook wijsheid nodig. En wijsheid in Gods woord, dat zijn de inzichten. Dat is het verstand, dat is alles wat nodig is om van die kennis, die theorie is, over te gaan naar de praktijk en de daden. Eigenlijk zegt Jacobus een beetje, jij weet het wel, maar je hebt de wijsheid niet om het te doen. Althans, hij stelt die vraag. Dat is ook waarom je bij de gave een woord van kennis en wijsheid, dat wordt samengebracht. Als Gods geest in een bepaalde situatie spreekt en iets duidelijk maakt, de kennis, dan hoort daar ook de wijsheid, het inzicht mee om daar iets in de praktijk mee te gaan doen. Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. En blijkbaar is die levenswandel een vrucht. Blijkbaar is die levenswandel, die rechtvaardigheid, die gerechtigheid, een vrucht. Iets dat door iemand gezaaid wordt voor anderen. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Nu, wij dienen een God die een God van vrede is. Ik zou teksten uit Romeinen kunnen aanhalen, uit Hebreeën kunnen aanhalen, waar een God letterlijk de God van de vrede genoemd wordt. In de zaligsprekingen, Matthäus 5, spreekt Jezus en dan zegt hij, zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Hoe zeg jij, Jean? Nee, ook niet. Dat is een andere. Ook niet? Ik had moeten wedden op voorhand. Zij zullen kinderen van God genoemd worden. Ik wist het ook niet hoor. Ik heb mijn preek voorbereid. Het is zo in de aard van een kind van God te zijn, dat je niet anders kunt dan een vredestichter zijn. Wie is een vredestichter van ons? Je hoeft geen handen op te steken. En ik wil u ook zeker niet het gevoel geven alsof u geen kind van God bent, want dat bent u wel. Maar er zijn heel veel momenten in ons leven dat we ons nog niet gedragen zoals dat hoort voor een kind van God. En als het over vrede gaat, vrede zoeken in alle zaken, de vrede bewaren met alle mensen in zoverre dat voor ons mogelijk is, vredelievend zijn, vredevol zijn, dan merken we heel vaak in ons leven dat we daar echt nog wel wat stappen in te zetten hebben. Want wij hebben een hart dat vol kan zijn van eigenbelang en van afgunst. En misschien als je dat zo leest en die woorden hoort, dan denk je van, god nee, dat is eigenlijk helemaal niet, in mijn leven is dat niet zo. Maar mag ik iets zeggen wat ik herken en leer vanuit mijn eigen leven? Dat is als er zelfs maar een heel klein beginseltje van eigenbelang is. Hè? En dan voelt je als mens vaak zo misbegrepen of gekwetst in een situatie, gekwetst door woorden. Dan faalt je hierin. Om toch die vredestichter te zijn. Omdat je je hier gekwetst voelt. En daar is wijsheid van God voor nodig. Om met dat hart om te gaan. En daartegenover staat een wijsheid die niet van God is. Zoals de wereld die leert, en die leert andere dingen. Het is gelijk Jezus zegt, mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die geeft, geef ik u die. Er is een vrede die van God is, en er is een vrede die van de wereld is. En Jezus vult daar nog iets bij aan, die zegt, laat uw hart niet in beroering geraken. Voor de mensen die dat zouden willen nalezen, ergens in Johannes hoofdstuk 14 moet dat staan. Er is een wijsheid van God en er is een wijsheid die niet van God is en die is aards, die is natuurlijk, dat wil zeggen, ze is niet geestelijk, ze is ongeestelijk. Ze is uit de natuur van een mens. En ze is duivels. Ik heb wel eens heel vaak in mijn leven mij een vraag gesteld die ik ook toen ik oudste was heel vaak van mensen kreeg. En dat is de vraag dat wanneer je in een situatie komt waar je die vrede helemaal niet meer voelt door wat er gebeurt. En dat kan ziekte zijn, dat kunnen andere dingen zijn, kunnen twisten zijn. De vraag van, maar waarom laat God dit nu toe? Want ik leid toch een heilig, rechtvaardig leven. God zou mij toch moeten zegenen. En ik merk dat nu in deze situatie niet. Is dat dan omdat de wereld zo is? Heb ik dan zelf misschien iets niet goed gedaan? Hè? Herkent je de vragen? Of is de duivel hier aan het werk? En eigenlijk zijn het allemaal vragen die op die lijn zitten. Hè? De wijsheid die niet van boven is, is aards, is natuurlijk en is duivels. De Bijbel houdt die op in lijn. Die zet die niet apart. Die houdt die samen. Weet je waar wel het verschil zit? Tussen wat van boven komt en wat niet. Iets wat niet van boven komt, niet van bij God komt, is per definitie niet goed. En ze zijn alle drie. En ja, ook duivels. Want wij leven in een geestelijke wereld. En er zijn geestelijke machten aan het werk. En wat was de zonde van de Satan? Hoogmoed in zijn hart. Eigenbelang. Afgunst ten opzichte van God. En die machten in deze wereld die trekken aan ons en die sleuren ons daarin mee. En ons hart is daar vatbaar voor. Ons hart is daar vatbaar voor. En het hoeft maar heel klein te beginnen. Gods woord leert hoe tot zonde de zonde voortbrengt. Het wordt alleen maar groter en ernstiger. In de Bijbel wordt het voorgesteld als een andere weg die je inslaat en kiest. Het brengt u alleen maar verder ervan af. Maar wij bekijken vrede ook vaak vanuit wat wij geleerd hebben, zoals de wereld die geeft. En dat versje 18, hè. En de vrucht van de gerechtigheid wordt een vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Ik weet niet of je al voelt in die zin hoe anders de wijsheid van God is dan de wijsheid die van mensen is. Weet je wat daar niet staat? Dat vrede de vrucht is voor hen die gerechtigheid doen. Voelt je het verschil? Voelt je het verschil? Ik zal het proberen te benadrukken nog. Van deze wereld leer ik dat als ik een goed persoon probeer te zijn, die correct is, fatsoenlijk probeert om te gaan met mensen, dat andere mensen, mijn gezin, mijn familie, mijn omgeving, mijn school, collega's op het werk, overheid, vul maar in, mij dan graag genoeg gaan hebben. En dat als ik zo'n leven leid en mensen mij graag genoeg zien en hebben en dulden, dat ik een rustig, vredevol, aangenaam leven kan leiden. Als ik dat meeneem als christen en zo ga denken, dan denk ik dat als ik maar hard genoeg mijn best doe, met rechtvaardige daden, zoals de Bijbel die ook leert, dat God mij toch meer zal gaan zegenen en God mij vrede in mijn leven geeft. Dat is een werelddenken. Want weet je wat Jacobus leert? Als je de wijsheid van God in je hart laat werken en zijn vrede, en die vrede in heel je leven gaat uitdragen, gaat zoeken hoe jij meer vrede bij mensen kunt maken en met mensen kunt maken, hoe jij vredevol en vredelievend met anderen kunt omgaan, dan zal God de vrucht van gerechtigheid voor u zaaien. En dan mogen die vrucht in uw leven oogsten. Dus eerst de vrede en dan de rechtvaardige daden. En niet andersom. Niet andersom. Filippenzen 4, vers 7. Daar zegt Paulus: en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Weet je wat het probleem is voor het hart? Dat als de bewaker niet aan de voorkant zit, de vrede die het hart bewaakt, dan gaat het hart, zoals Jezus dat zegt, een beroering geraken. Dan gaat uw eigen natuur sterker daarmee omgaan dan uw geestelijke natuur. Dan gaat de duivel vrij spel vinden en dan groeit eigenbelang afgunst. Dan gaat je naar twisten en het wordt er alleen maar erger op. De bewaker hoort aan de voorkant te zitten. In de wijsheid van God heeft God dat zo bepaald. Dat zijn vrede, zoals alleen hij die kan geven, die alle begrip te boven gaat, uw hart bewaakt. En vaak zijn we daar net even aan voorbij gegaan. En is ons hart begonnen met, al is het maar klein, een beetje eigenbelang. En dan komen er partijschappen. Want van zodra er eigenbelang is in uw hart, wordt het een ik-jij-verhaal. Een wij-zij-verhaal. En daarom is dat zo belangrijk. En ja, wij komen wijsheid tekort. En wat moeten wij dan doen? Heel goed. En zonder verwijt staat er. Weet je waar dat staat? Ook Jacobus. In zijn eerste hoofdstuk was hij dat al voor. Bid om wijsheid in uw leven en laat die vrede uw hart bewaken. Amen. Amen.